Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we willen zingen uit Psalm 43, het eerste en het vijfde vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn rechten, maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. En verder ook het vijfde vers, Psalm 43, vers 1 en 5. We doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit Psalm 65 vers 1. De lofzang klimt uit Sion, zalen tot u met stil ontzag. En ieder van u spreken dan zijn in zijn of haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vanavond is de schriftlezing uit Lucas, het laatste gedeelte van hoofdstuk 17 en het eerste gedeelte van hoofdstuk 18. Lucas 17 vanaf vers 20 tot 18 vers 8. Daar lezen wij als volgt. En gevraagd zijn de van de fariseeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd: het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen, ziet hier of ziet daar, want ziet het koninkrijk Gods is binnen u lieden. En hij zeide tot de discipelen, er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult die niet zien. En ze zullen tot u zeggen, ziet hier of ziet daar is hij. Gaat niet heen en volgt niet. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksem tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, ze namen ten huwelijk, ze werden ten huwelijk gegeven, tot de dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf ze allen. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, ze verkochten, ze planten en ze bouwden, maar op de dag op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierf ze allen. Even alzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag, wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zijn zal, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie het zelf zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op een bed zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen, de ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Ze antwoordden en zeiden tot hem, waar, heren? En hij zeide tot hen, waar het lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad en ze kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie. Nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen, zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Tekst voor de prediking, gemeente, is het gedeelte dat wij uit Lucas 18 hebben gelezen, de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, en daarvan in het bijzonder de versen 6 tot en met 8, het gedeelte waar de Heere Jezus zelf die gelijkenis uitlegt, daar een verklaring van geeft. We willen eerst de Heere zoeken in het gemeenschappelijk gebed. Heere des hemels en der aarde, tot u willen wij komen voordat we gaan luisteren naar de verkondiging van uw woord en voordat we uw woord willen verkondigen. U zegt het op zoveel bladzijden in uw woord. U zegt het op zoveel momenten in uw getuigenis dat we uw aangezicht moeten zoeken. En als dat voor het dagelijkse leven geldt, zo zoals we hebben gelezen, dat u er ook een gelijkenis van verteld hebt, daartoe strekkende dat we altijd bidden moeten, dan geldt dat toch in het bijzonder wel dan wanneer we samenkomen in het huis des gebeds. Wat hebben wij het nodig, Heere? Er kan de ene keer meer beseft worden dan de andere keer, maar wat hebben wij het nodig dat u zelf in het midden van ons bent. U hebt het beloofd, dat daar waar er twee of drie in uw naam aanwezig zijn, dat u dan zelf ook tegenwoordig zult zijn. Maar u wilt er ook om gebeden zijn. Want in die weg worden uw beloften verwezenlijkt. In de weg van het gebed. In de weg van het ootmoedige smeekgebed. Heren, en daarom wij willen uw zegen afsmeken voor deze dienst. Als we toch in eigen kracht zouden moeten doen. En als we toch met onze vermogens zo zouden moeten luisteren, zodanig dat we een zegen ontvangen voor ons hart, het zou niet kunnen. Dat is uw werk. En het is ook niet waar dat wij uit onszelf kunnen preken en dat wij uit onszelf kunnen luisteren. Ook daar hebben wij uw zegen nog voor nodig. Maar in het bijzonder ook, Heren, wanneer het gaat om het werk van uw Heilige Geest. Wilt u dat doen, Heere? Tot eer van uw naam. En tot onderwijs. En tot bemoediging. En tot vertroosting. Misschien ook wel tot vermaning. Tot bestraffing. En dan weet u precies wie welke zegen nodig heeft. Dat weten wij van elkaar niet. Maar dat weet u wel. Want u bent de alwetende. En dan bent u ook de almachtige. U bent in staat om harde zondaars harten te verbreken. U bent in staat om mensen die het zo goed kunnen uithouden in een onbekeerlijk leven om die stil te zetten. En ze op de knieën te brengen. En ze te doen vragen naar die ene weg tot zaligheid die u hebt geopenbaard in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U bent in staat, Heer. We hebben dat met elkaar beleden, dat u de Almachtige bent. Om dode zondaren levend te maken. Het is een wenk van uw alvermogen. Wilt u het doen, Heer? Bij deze en bij gene, die er misschien helemaal niet op zit te wachten. Die misschien wel denkt dat u erom bidt, maar het ten diepste probeert uit de weg te gaan. Wilt u bekeren wie onbekeerd is? Opdat wanneer u komt, of wanneer wij aan het eind van ons leven komen, we niet zullen komen in die vreselijke plaats des verderfs, maar opdat we behouden mogen worden. We hebben het gelezen dat wie zijn leven zoekt te behouden, dat hij het zal verliezen, maar ook omgekeerd, wie zijn leven zal verliezen, dat hij het zal behouden. We zoeken het zo vast te houden, zo in eigen hand te hebben. Maar leer ons om aan het einde te komen met alles wat van ons is. Leer ons om geestelijk om te komen. Leer ons om te zien dat wij ook niet in staat zijn om zelf de gerechtigheid te verwerven die we nodig hebben om voor u te kunnen bestaan. Dat wij ook niet in staat zijn om uw geboden te houden, zoals u dat van ons eist. Dat wij niet in staat zijn om die schuld, die hemelhoge schuld die op ons rust, om die maar een millimeter kleiner te maken. Dat kunnen we daar soms ons best voor doen. Maar achter staan we het werk van u nog zo in de weg. Doe het zien, Heere, dat we met wetswerken er niet kunnen komen. Maar dat we het nodig hebben om bediend te worden, om die gerechtigheid van uw lieve Zoon toegerekend te worden uit genade. En dan zullen we willen leven naar uw geboden. O zeker, maar niet om ons daarmee aannemelijk te maken voor u. Want wij kunnen niets toebrengen daartoe. En we mogen dat ook niet, want we zouden tekort doen aan dat offer dat u, o Heere Jezus Christus, eens gebracht hebt, aan dat volkomen offer. Als we nog mee bezig zijn om onszelf op te knappen, Heere, doe het toch zien waar we mee bezig zijn. Opdat er plaats mag komen voor het kennen van hem die de dood is ingegaan en die het leven heeft aangebracht. Genadige Heere, gedenkt u aan uw volk en kinderen. Ze hebben het nodig ook om onderwezen te worden. En ze hebben het nodig ook al gedurig dat u hen levend maakt. Wilt u op hen neerzien in uw gunst, in uw genade. Opdat ze werkelijk levend zullen zijn. En opdat de ademtocht der ziel, het gebed, beoefend zal worden. Daar zal het vanavond ook gaan. Over de plaats van het gebed in ons leven. Dat moet toch een hele centrale plaats zijn. Heere, wil ons daartoe aanwakkeren. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de gemeente, voor de kerk, voor onze kinderen als we al wat ouder zijn, voor onze kleinkinderen als we nog ouder zijn. Voor allen die ons lief en dierbaar zijn. Het gebed ook voor ons volk en voor ons land. Heere, ontfermt u zich daar ook over. Als we erop zien hoe ontzaglijk veel mensen wel in hun jeugd nog wel iets hebben gehoord van u en van uw dienst, maar u de rug hebben toegekeerd. Heren, het kan zo zijn dat we het elkaar zo tegen elkaar zeggen, waar moet het heen? En daarom geeft u, Heren, dat allen die uw naam belijden, dat ze die plaats van de binnenkamer veel opzoeken. Om de doorwerking van uw geest ook in ons land, opdat uw koninkrijk toch uit mag breiden. En opdat de kerkverlating een halt toegeroepen mag worden. Geeft u het, Heere, dat ook, misschien zijn er ook in het midden van de gemeente die een zoon of een kleinzoon of een dochter of een kleindochter de wereld hebben zien intrekken, zodanig dat de kerkdeur gesloten voor hen blijft, omdat ze die zelf niet willen openen. Heere, ontfermt u zich over hen en brengt u ze terug. Brengt u ze terecht. Wilt u ze dan zien op welke heilloze weg ze zijn, als eertijds, als in de gelijkenis met de verloren zoon. Geeft u dat ze tot zichzelf zullen komen en zullen opstaan en het zullen zeggen dat ze terug zullen keren met smeking, met uw vraag om dan maar een huurling te worden, maar om dan ook te mogen ervaren dat ze ook nog een kind mogen zijn. Heren, u bent die machtige God. Ook als wij onze kinderen, onze kleinkinderen niet meer kunnen bereiken, dan kunt u ze wel bereiken. Want u hebt veel pijlen op uw goddelijke boog. Wat zou het groot zijn als op die manier ook uw koninkrijk mag uitgebreid worden. Wat zou het groot zijn als ook op die manier uw eer mag klimmen uit het stof. Zo wacht het op uw zegen, Heren, ook in deze dienst en ook voor al degenen die deze avond uw woord nog hebben te verkondigen, wilt u ze aangorden met kracht van omhoog, met liefde in het hart, met betrokkenheid. Wilt u ook een zegen geven voor het persoonlijke leven zelf. Gedenk aan al het werk dat er in uw koninkrijk mag gebeuren, in onze kerken, maar ook daarbuiten, allen die u hebt geroepen om uw boodschap te verkondigen aan het volk. Heere, schenk alles wat nodig is. Veel van u verwachten en weinig van onszelf. Zegent u, Heere, ook aan die predikanten die hun werk op dit moment niet kunnen doen. Denken ook in het bijzonder aan de eigen herder en leraar, dominee Den Butter. Wilt u hem nabij zijn en goed. Ook als er op dit moment een tijd is van nog verder afwachten van wat het ziekenhuis zal zeggen, wat gedaan moet worden, wilt u herstel geven en geven dat na enige tijd er weer een tijd mag komen dat hij zijn werk mag doen waartoe u hebt geroepen, dat werk dat hij mag doen met hart en ziel. Gij zijt machtig, Heere, ook in deze dingen wilt u hem moed geven en kracht en gedenkt ook zijn vrouw. Wees, Heere, met al het werk dat er mag geschieden in uw koninkrijk, ook het werk van evangelisatie, van zending, het werk onder uw bondsvolk Israël, het werk dat er gebeuren mag in Apeldoorn aan de universiteit, wees met de docenten en ook met alle studenten, doe ze getrouw zijn aan uw woord en aan uw getuigenis, en wilt u mensen voorbereiden om dat wonderlijke werk te gaan doen. Dat werk dat een mens in zichzelf, uit zichzelf niet kan, dat onmogelijk is. Maar als u ertoe roept, dan kunt u ook bekwaam maken. En dan kunt u ook geven wat nodig is. En daarom, Heere, wilt u geven dat de gemeente het ook niet van een mens zal verwachten, maar dat ze het van u zal verwachten. Want met mensen komen we toch vroeg of laat teleurgesteld uit. Het gaat om uw woord, het gaat niet om het woord van een mens, gelukkig niet. Dat zouden we elkaar moeten zeggen, als het om een woord van een mens zou moeten gaan. Maar het gaat om uw goddelijk woord. En daarom heeft het kracht en heeft het gezag. Mogen we ervoor buigen, mogen we ervoor vallen. Heren, gedenken allen die in moeite zijn, in zorgen, die de eenzaamheid kennen, veel alleen zijn. U weet wie dat zijn en op welke leeftijd ook. Het zijn nog wat jonger of al wat ouder. Het zijn als alleenstaande of als weduwe, weduwnaren, wezen of halfwezen ook in de gemeente. Heren, mogen ze met alle vragen en moeiten bij u komen. En wilt u regeren en besturen in hun leven. Wees met hen die met ziekten hebben te kampen, misschien verborgen. En ook wel zodanig dat we nog in en uit kunnen gaan en ook in de kerk zijn. En misschien toch een dagelijks kruis ervan beleven. Misschien ook psychisch. Heren, mogen we alle zorgen en alle moeite voor u neerleggen. En wij bidden u, scheld u de Satan ook in deze dienst, opdat hij niet zal hinderen. En als we veel aanvechtingen kennen in het leven, veel vertwijfeling kennen, en als hij ons zo vaak benauwt, wilt u hem dan bestraffen, Heere? Uw werk wordt ook aangevochten en dat wordt ook bestreden. Maar u wilt toch van tijd tot tijd doen zien dat u de strijd hebt overwonnen. Dat u, o Heer Jezus Christus, alleen de pers hebt getreden. En dat u de overste van de duivelen overwonnen hebt. Dat u ook de dood overwonnen hebt. Schenk ons dan geloof, Heere, als dat nog zo zwak is. Als dat nog zo vaak zo klein is. Geloof dat we het met u zullen wagen. En dat we niet alleen zullen zien op de bergen die ons soms kunnen omringen. En op de zee die voor ons ligt en op de vijand die achter ons dringt. Maar dat we omhoog mogen zien. Mozes heeft het eens gezegd. Vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren. Mogen we het daarmee doen, want daarmee kunnen we het ook doen. Genadige God, vergeef al onze zonden. En zegent u ons in het luisteren, maar ook in het spreken. Uw naam tot eer, om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 35, vers 1 en 11. Twist met mijn twisters, hemel, Heer. Ga mijn bestrijder een tocht te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht. Treed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. En ook vers 11, 35, vers 1 en 11.
Thank you.
Na de prediking zingen wij het 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Gemeente, in het gedeelte dat we zojuist hebben gelezen, althans in het gedeelte van Lucas 17, is eigenlijk op tweeërlei manier sprake van het Koninkrijk van God. Als de fariseeën aan de Heer Jezus vragen wanneer het Koninkrijk komen zou, dan zegt hij, het komt niet met uiterlijk gelaat. Je kunt niet zeggen, het is daar, of het is daar en het is daar niet. Het is niet zo voor ons mensen concreet aanwijsbaar. Niet hier of niet daar. Het Koninkrijk van God is binnen u lieden. God heeft zijn Koninkrijk in mensen harten. Dat is de eerste manier van spreken over het Koninkrijk van God. En er is nog een andere manier, en dat is deze, die aangeduid wordt met de dag van de Zoon des Mensen. Die dag waarop het Koninkrijk Gods ten volle tot ontplooiing zal komen. O zeker, het Koninkrijk, dat is er nu. Het is er al vele eeuwen en het zal blijven bestaan op aarde tot op die dag. En als we zo'n kerk mensen voor ons zien, dan zeg je, ja, hier is het. Maar toch ten volle zal het komen dan wanneer hij wederkomt, zijn eeuwige heerlijke rijk gestalte doet geven. En in het verwachten en in het biddend uitzien naar, als het ware, die beide aspecten van het Koninkrijk van God wil de Heer Jezus onderwijs geven. In verband daarmee vertelt hij een gelijkenis. De gelijkenis die bekend staat, zoals ook wellicht in uw Bijbel zal staan, daarboven, boven Lucas 18, de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Maar er zou ook boven hebben kunnen staan de gelijkenis van de aanhoudende weduwe. Het thema, gemeente, van de prediking vanavond is bidden als een weduwe die om recht vraagt. En er zijn er drie punten die de aandacht vragen. In de eerste plaats haar levenskracht. En dan haar levensuitzicht. En dan haar levensgeheim. Bidden als een weduwe die om recht vraagt. Haar levenskracht, haar levensuitzicht en haar levensgeheim. Twee mensen worden getekend met een paar korte woorden in deze gelijkenis. Een rechter en een weduwe. En wat zou die ene ontzettend veel voor die anderen hebben kunnen betekenen? Die onrechtvaardige rechter, maar hij doet niet waartoe hij is geroepen. Ontzettend wat we van hem lezen. Het zijn maar een paar woorden die de Heer Jezus nodig heeft om te zeggen wat dat nu eigenlijk voor een man is. Ontzettend. Hij vreest God niet en hij ontziet geen mens. En dat weet hij nog goed van zichzelf ook. Een mens die er totaal niet om geeft hoe die is in Gods oog. En die er ook nog niet om geeft hoe die is in het oog van een ander mens. Een mens die wellicht volstrekte willekeur toepaste bij zijn rechterlijke werk. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat zo'n man steekpenningen aannam. Diegene het meeste betaalde, het snelste vrijsprak die hem het meeste betaalde. Ontzettend, wat zal er terechtkomen van zulke onrechtvaardige rechter van zijn praktijken. En dan die andere figuur, die vrouw, die weduwe, die onrecht is aangedaan. Die een tegenpartij heeft die haar benadeeld heeft. En die weet ook dat ze in haar recht staat. En dat zal zeker niet om een kleinigheid geweest zijn. Wat het geschil trouwens precies is, dat vertelt de Heer Jezus niet. En daarom is het voor ons ook niet van belang. Maar wel dat het vraagt om een oplossing. Haar probleem schreeuwt om recht en daarom, zo kan ze niet verder leven. Het enige wat ze doet en wat ze moet doen, dat is naar die rechter gaan. En dat terwijl niemand het voor haar opneemt. Ze heeft geen man met wie ze de zaken kan overleggen en die het voor haar kan behartigen. Ze heeft geen advocaat die haar zal helpen. Nee, ze moet alleen naar die rechter toe en ze doet het ook, ze gaat. Door de straten van die stad gaat ze naar het huis waar recht gesproken wordt of naar de poort waar de rechterlijke macht van die dagen samenkomt. En ze komt met haar vraag, rechter, doe mij recht tegen mijn wederpartij. Maar ach, ze hoeft haar verhaal niet eens te vertellen, want die rechter heeft het in één ogenblik al gezien. O, dat is iemand, daar is niets aan te verdienen, dat is een arme weduwe, ga maar weg. En teleurgesteld keert die arme vrouw terug naar huis. Maar dat probleem moet opgelost worden, dat is nog niet kleiner geworden, dat geschil dat is er nog en de volgende dag is ze er weer. Maar weer wordt ze weggestuurd en zo gaat het vele keren. En wat doet dan die weduwe? Wat doet dan die weduwe en dat ze een aantal keren tevergeefs bij die rechter heeft aangeklopt? Zegt ze dan uiteindelijk maar, nu ja, goed, dan is er niets aan te doen blijkbaar. Legt ze dan het hoofd maar in de schoot en leidt ze dan maar liever onrecht? Nee, dat kan ze niet en dat mag ze niet voor dit geschil. Ze staat in haar recht en ze blijft komen. Keer op keer komt ze tot deze harde, onrechtvaardige man. En dat alleen maar haar komen, dat is juist haar kracht. Ze blijft komen en ze blijft vragen, doe mij recht tegen mijn wederpartij. Ik zou dat ook zo kunnen weergeven, rechter, hoor mij toch. En uiteindelijk denkt dan die onrechtvaardige rechter. Maar dat kan toch zo niet doorgaan. Straks komt ze nog, staat er, en ze zal me het hoofd breken, zo lezen we. Nu, dat kan de betekenis van hebben van, straks komt ze nog en dan zal ze me een klap in het gezicht geven. En wellicht zal het natuurlijk niet zo geweest zijn dat zo'n rechter, dat hij bang geweest is, letterlijk bang geweest is voor een vrouw die hem in het gezicht zal slaan. Het is een meer figuurlijke betekenis uiteraard. Die vrouw die maakt mij het leven zuur. Elke dag dan word ik ermee geconfronteerd. Ik wil er van af. Ik zal recht spreken en de schuldige de straf opleggen. Daar moeten we aan denken, gemeente. En dan zegt de Heere, hoort wat deze onrechtvaardige rechter zegt. Let erop. Hij heeft recht verschaft. Hij heeft de schuldige aangewezen en de straf opgelegd. En dan die vraag, zal God dan geen recht doen? Dat is heel bijzonder, gemeente, wat hier gebeurt. Want hier vergelijkt de Heere Jezus Christus de praktijken van een onrechtvaardig man, van een onrechtvaardige rechter, die vergelijkt hij met het werk van zijn eigen vader. Zal God dan geen recht doen? Wat een contrast. Als nu zo'n onrechtvaardige rechter, die het niet waard is dat hij ook nog maar één dag zijn ambtelijke praktijken uitvoert, zal God dan geen recht doen? Hij die de volkomen rechtvaardige rechter is en die zich nooit vergist. Hij die het zo nadrukkelijk opneemt voor een weduwe, voor een alleenstaande. Hij die in het Oude Testament zo zijn wetten heeft gegeven dat de rechten van weduwen en weduwnaren beschermd worden. Die zichzelf in Psalm 68 ook noemt een vader der wezen. In de tijd van het Oude Testament golden die regels, die burgerlijke wetten, dat de Israëlieten van hun inkomsten een tiende deel apart moesten leggen. Een tiende deel. Dat is toch heel wat, denk ik, als we dat even vergelijken met ons inkomen. Een tiende deel, dat was bestemd voor de levieten, dat was bestemd voor de vreemdeling, maar ook voor de wees en voor de weduwe. Nu als we dan zien hoe goed de Heere wilde zorgen voor de weduwe, dan kunnen we het ook begrijpen dat Jacobus later in het Nieuwe Testament zegt dat de zuivere godsdienst onder meer bestaat uit het bezoeken van weduwen en wezen in hun verdrukking. Doen we dat ook? Jongelui, vergeten jullie je oma niet in het bejaardentehuis. Zomaar een heel klein, kort, concreet lijntje. Dat is een goed werk. Blijf ze bezoeken, de alleenstaanden. Echter, hoe goed de bepalingen ook waren om het recht van de weduwe te waarborgen, het wil niet zeggen dat de praktijk in Israël altijd daarmee in overeenstemming was. Vaak was dat in het geheel niet zo. En daar leek het er helemaal niet op. Een weduwe, dat was veelal een rechteloze, een arme voor wie niemand het opnam. Die zelf maar moest zien dat ze rond kon komen. En die overal alleen op af moest. Gemeente, in deze gelijkenis wordt de onrechtvaardige rechter, zei ik, die wordt vergeleken met God de Heer. En de weduwe dan? Die weduwe die wordt vergeleken met Gods kerk, met zijn uitverkorenen. Dat is de kerk met een hoofdletter, dat is Gods volk. Die weduwe die aanhoudt in het gebed, die aanhoudt in het vragen om hulp bij de rechter, dat is haar levenskracht en dat is, als het goed is, ook het beeld van de levende kerk, althans als op haar plaats is. En zo niet, dan is hier onderwijs. Hoe het werkelijk moet zijn. Deze gelijkenis trekt er immers toe dat men altijd bidden moet, zegt de Heer Jezus. Die weduwe in de gelijkenis die zal wellicht gevreesd hebben toen ze keer op keer afgewezen werd en toen ze keer op keer toch moest en wilde komen tot die recht. En als we dan denken aan Gods kinderen, dan kan het ook zo zijn dat er een bepaalde vrees is als ze zien op zichzelf en als ze zien op de rechtvaardigheid en de heiligheid van God. Maar toch spoort het woord van God ertoe aan om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade. En dat niet alleen op gezette tijden, maar dag en nacht, om zo te zeggen, is die weg tot de troon der genade te begaan. Die weduwe, die ging alleen. Maar Gods kinderen, ze hoeven niet alleen te gaan. Want als ze niet weten te bidden hoe het behoort, dan mogen ze er een beroep op doen dat de Heilige Geest zelf voor hen bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. En mogen ze er ook een beroep op doen dat God de gebeden van de anderen, van het volk verhoort, als ze zelf een gebed zo weinig voor de Heere neer kunnen leggen. Ja, we mogen zelf zeggen, ze hebben een voorspraak bij de Vader, zijn eigen zoon die gestorven is, zegt Paulus, die opgewekt is, die zit ter rechterhand Gods en die ook voor ons bidt. Die weduwe die bleef om recht vragen. En voor die onrechtvaardige rechter werd het een gezeur. Maar ach, zo is het niet met de Heere. Hij hoort het geroep van zijn kinderen zo graag. Ook dan wanneer ze zelf misschien wel eens moeten zeggen, zou de Heere het niet beu worden. De Heere hoort het aanhoudende geroep zo graag. Die dag en nacht tot hem roepen. Dag en nacht, dat is aanhoudend roepen. Luid roepen staat er. Duidelijk naar voren brengen die nood. En dat maar niet eens wanneer het ons uitkomt. Maar aanhoudend. Wil dat dan zeggen dat hier lijn getrokken moet worden naar wat men tegenwoordig wel eens noemt een gebedsmarathon. Uren achter elkaar doorgaan dat de een het van de ander overneemt. Om daarmee als het ware de Heere te dwingen op bepaalde vraag antwoord te geven. Nee, dat wil het niet zeggen. Aanhouden te bidden, dat wil meer dit zeggen. Dat we gedurig als het ware met de gedachten bij en met de Heere leven. En dan kan een kort gebed onderweg in de auto niet vreemd zijn. Of onder uw werk. En dan, dan gebeurt dat ook. Eerder moeten we denken aan een voorbeeld uit de tijd van de kerk, van de geschiedenis. In de middeleeuwen was het zo dat er van gezegd werd dat de ridders van de kastelen, dat die altijd in oorlog waren. Dat wordt vaak zo beschreven. Ridders die waren in de middeleeuwen altijd in oorlog. Maar het was niet zo dat ze altijd aan het vechten waren. Maar ze hadden wel altijd hun wapens bij zich. En zo is het moet het met het gebed ook zo zijn. Altijd in de gezindheid zijn van het gebed. Zoals die ridder met één handgreep bij zijn zwaard was. Zo moet het maar iets heel kleins zijn om te gaan bidden. Waarom? Waarom moeten wij bidden? Nu, dat geeft de Heere Jezus in deze gelijkenis niet zo direct aan. Wij mogen bidden om alles wat goed voor ons is. Om alles wat we nodig hebben. Om alles wat tot eer van God is. Wat overeenkomstig zijn wil is. Jazeker. Maar er is meer van te zeggen. Deze gelijkenis die sprak de Heere immers direct na datgene wat hij vertelde over de komst van zijn koninkrijk in Lucas 17 beschreven. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen. Hij wil dat we gedurig bidden om de komst van zijn koninkrijk. En dat tweeërlei, die komst van dat koninkrijk dat God opricht in mensenharten, dan wanneer mensen tot God worden bekeerd. Dan wanneer ze van geestelijk dood, geestelijk levend worden, wanneer ze wederom geboren worden. Wanneer ze levend gemaakt worden, daar moet om gebeden worden. En door onszelf en voor anderen. Wanneer de Heere dat doet, dat koninkrijk oprichten in mensenharten, oh, dan is dat altijd een persoonlijke zaak. Een heel persoonlijke zaak. We hebben ervan gelezen in Lucas 17. Er zijn ook kinderen van het koninkrijk die verlaten worden. De een aangenomen en de ander verlaten. Heel persoonlijk moet het geweten worden of wij ook een onderdaan zijn van dat koninkrijk. Als dat gebeurt, als de Heere ons wederom geboren doet worden, dan gaat hij ons leren bidden. Dan gaan we ook anders bidden dan dat we tot op dat moment deden. Dan gaan we het echt menen. En ga je het ook echt voelen waarom het nodig is. Dan gaat de Heer onderwijzen door zijn Heilige Geest. En hij gaat het ook laten zien dat er ten diepste bij ons helemaal geen plaats is voor de koning der koningen. Maar dan gaat hij er ook plaats voor maken. Opdat we ons aan hem zullen onderwerpen die recht heeft op ons leven. Dat ga je dan voelen. Dat je er geen recht op hebt om je leven in eigen dienst en eigen smaak in te richten. Maar dat hij, de Heere, er recht op heeft. Hij gaat je eraan ontdekken dat we van nature buiten God leven. En als dat zo is en als dat zo blijft, je voor eeuwig verloren zult gaan. Dan gaat de eeuwigheid drukken. Dan gaat het spreken in je leven. En als je dan denkt aan het recht van God. Dan gaan we het geloven ook wat we zingen met Psalm 130. O Heere, zo gij in het recht zou treden. O Heer, en gadeslaan ons mijn ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? Ik niet, Heer. Heeft u dat al beleden? Ik zal niet kunnen bestaan, want ik heb geen bestaan voor u, o God. Vanwege mijn zonde, vanwege mijn onbekeerlijkheid, vanwege mijn hemelhoge schuld. Vanwege mijn opstand tegen God. Dat is nodig, gemeente, dat we daaraan ontdekt worden. Dat moet maar niet een gepasseerd station zijn. Of dat moet maar niet iets zijn wat nu eenmaal ook eens een keer genoemd moet worden. Maar dat moeten we leren kennen. Om echt te gaan buigen voor God. En het uit te spreken. Heere, ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dan ga je ook vragen om de vergeving. Echt vragen om de vergeving voor de schuld, want die moet weg, want je wilt de vrede met God maken. En je gaat het zeggen, Heere, wie er recht op heeft, ik niet, die ander, die heeft het misschien wel verdiend. Die heeft zijn leven zo goed ingericht en die was zo trouw in de kerk, maar ik, en je gaat er toch op pleiten. En je kan niet anders, want je gevoelt het, dat moet je kennen. Heere, er is toch vergeving altijd bij u geweest. Mag die er ook voor mij zijn? Mag ik het kennen, Heere? Wat ga je er dan naar uitzien? Dat de Heere Jezus Christus zelf getuigenis van zijn eigen werk gaat geven in je hart. Dat hij zelf gaat spreken in je leven door zijn geest. O, als dat gebeurt, dan mag het werkelijk geloofd worden een onderdaan te zijn van het koninkrijk van God. En dan mag er iets geproefd worden van het grote goed, van die grote zaligheid die hij geeft aan allen die hem werkelijk er zo om bidden. Welzalig is de mens die het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Bidden voor jezelf. Dat houdt daar dan niet mee op. Want met eerbied gesproken, het leven met God en het leven ook in de kerk, dat is maar niet dat je zelf alleen maar gelukzalig zal worden, zodat je zelf behouden zal worden. Maar juist wanneer je daar iets van kent, dan krijg je ook zoveel bemoeienis met die anderen om je heen. Dan ga je het ook zo smeken, Heere, wil dat ook geven aan de anderen die mij lief en dierbaar zijn. Heere, vermeerder uw kerk, voordat u wederkomt. Heere, breng mijn kinderen toe, laat niet één van hen verloren gaan, maar mogen ze allen behouden worden. En God kan dat doen. We moeten maar niet rekenen, maar smeken. God almachtig doet grote wonderen. Aanhoudend bidden, gemeente, om de bekering van zoveel die u lief en dierbaar zijn. Kinderen, kleinkinderen, de gemeente. Aanhoudend voor blijven bidden. Dat aanhoudende gebed, dat is de kracht van de kerk. Dat was het eerste punt, de eerste gedachte, haar levenskracht. Nu het tweede, haar levensuitzicht. De weduwe heeft uitzicht, de kerk heeft uitzicht op verhoring. Als nu die onrechtvaardige rechter de weduwe recht heeft verschaft, zal God dan geen recht doen? Nou, als u deze vraag hoort, dan hoort u eigenlijk het antwoord er al in. Zeker zal de Heere dat doen. En de Heere Jezus bekrachtigt dat nog ook. Hij zegt, ik zeg u dat hij hun haastelijk recht zal doen. Stelliger kan het toch niet? God de Heere zal zijn kinderen recht verschaffen. Hij neemt het voor hen op. Hij zal horen. Voor die onrechtvaardige rechter had de weduwe geen waarde. Maar hoe anders is het met Gods kinderen in zijn oog. Zijn kinderen, ze zijn als zijn oogappel. Hij is hun God en hun koning die hen regeert en die hen beschermt. Al zeker zijn koninkrijk is een koninkrijk dat aangevallen wordt. Waar strijd op is, waar aanvechtingen op zijn, waar tegenstand tegen is. En die kan groot zijn. De duivel die kan het ons ook persoonlijk zo aanporren, ook juist als het gaat om het gebedsleven. Hoe kan dat nou? Je bidt al zo lang en je ziet er nog niks van. God wil jou niet verhoren, zeker. Waar is God? Op wie je bouwde en aan wie je je zaak vertrouwde. Blijven bidden om de verstoring van de werken van de duivel. Hij is de grote wederpartijder die het Gods volk moeilijk maakt. Hij valt keer op keer aan en hij zaait twijfel. Maar hij zal het verliezen. Het zal eens met zijn macht gedaan zijn en voorgoed. Dan namelijk wanneer het koninkrijk ten volle komt. En als God als rechter van het heelal de mensenmoorder voor eeuwig zal werpen in de hel. God zal zijn majesteit tonen. En de catechismus die drukt dat dan zelfs zo sterk uit dat daar beleden wordt. Dat al zijn en mijn vijanden, dat de hemelse rechter die in de eeuwige verdoemenis zal werpen. Maar mij met alle uitverkoren en in de hemelse blijdschap en heerlijkheid tot zich zal nemen. Dat zal eens gebeuren. Er komt een eind aan alle strijd, aan alle verdrukking en versmaadheid en vertwijfeling. Hier op aarde moet nog gestreden worden, de goede strijd des geloofs. Maar toch, de Satan is al reeds gebonden. Hij heeft wel macht, maar het is een beperkte macht. Want God beschermt zijn volk. Hij heeft het zo lief. Hij is zo anders bewogen dan dat die onrechtvaardige rechter met die weduwe bewogen was. Daar was hij niet mee bewogen, maar de Heer is wel met zijn kinderen bewogen. Die onrechtvaardige rechter die hoorde uiteindelijk maar uit zelfbehoud. Maar de Heer hoort uit liefde, uit ontferming is die met hen begaan. Hij kan het niet gedogen dat hen onrecht aangedaan wordt. En hij zal ook niet laten varen het werk van zijn handen. Hij is getrouw. Zijn koninkrijk komt. Die dag en nacht tot hem roepen, die zullen zeker recht gedaan worden. Jesaja die zegt het zelf zo. Eer dat ze roepen, zo zal ik antwoorden. En terwijl ze nog spreken, zo zal ik al horen. Wanneer dan? Wanneer hoort de Heere dan? Gelijk, betekent dat ook inderdaad zo dat de Heere altijd hoort, zoals wij dat verwachten, en dan wanneer wij dat verwachten? Nee, dat niet. God verhoort op zijn tijd en op zijn eigen manier. Hoewel hij langmoedig is over hen, lezen we in vers 7. En dat betekent zoveel als God zal recht doen, hoewel hij hen een tijd lang laat wachten. Misschien wel een lange tijd. Zo moet dat zinnetje opgevat worden. En in al die wachtenstijd hoort hij hen geduldig aan. Hij laat hen wachten. Hij laat de kerk op aarde wachten, zeker als het gaat om het volle komen van zijn koninkrijk. De Heere neemt als het ware geduldig de tijd. Een hele tijd. De tijd voor de een tijd van voorbereiding voor de komst van de Zoon des Mensen. Er moet veel gebeuren, gemeente. Van het noorden en het zuiden, het oosten en het westen moeten mensen toegebracht worden. En daarom zegt Petrus het ook. De Heere vertraagt de belofte niet. Hij onthoudt die wel, hij ziet die wel en hij weet wel wat hij zal gaan doen. Maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. God is niet onbewogen over het lot van zijn kinderen, gemeente. Hij zal hen zeker recht verschaffen en daarom Christus zal komen tot uiteindelijke bevrijding en heerlijkheid. Maar hij komt ook op zijn eigen tijd, op de tijd die de Vader bekend is. En zo is het eigenlijk ook in het geestelijke leven. God hoort het gebed. Maar hij verhoort het op zijn eigen tijd en ook op zijn eigen wijze. En zolang die verhoring er nog niet is, dan zegt Habakuk zo hij vertoeft. Zo hij uitblijft, Verbijt hem dan, verwacht hem dan. Hij zal gewisselijk komen. Ja, maar hij heeft toch gezegd, ik zeg u, dat hij hun haastelijk recht doen zal in vers 8. Dan zal het toch ook snel zijn. Jazeker, het is een geweldige verzekering. Gods koninkrijk zal ten volle komen. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. Ook al zijn er zoveel mensen die zeggen de wederkomst. Ach, daar hoef je niet meer aan te denken. Want dan had het al veel eerder moeten gebeuren. Het zal gebeuren, gemeente. Wanneer, dat weten we niet. Maar het zal gebeuren. Misschien dit jaar, dat zou kunnen. Misschien deze week, dat zou kunnen. Er was iemand die vroeg het aan een gezelschap bij hem in huis. En ging hoofd voor hoofd langs. Verwacht u dat vanavond de Heer Jezus terugkomt? Er was niemand die ja zei. Het waren allemaal kinderen van God. Zo zou het eigenlijk niet moeten zijn. Wij zouden hem moeten verwachten wanneer we hem moeten komen. Wanneer we hem mogen kennen. Het koninkrijk ten volle, dat zal eens komen. En het komt met haast. Maar dat wil nog niet zeggen binnen korte tijd. Maar wel, het zal komen zonder uitstel. En daarbij moet ook bedacht worden dat Gods tijd een andere tijd is dan onze tijd. Maar het zal komen, maar het staat onder dit voorbehoud. Dat zijn raad volvoerd moet worden. Al degenen die hij verkoren heeft, die zullen eerst tot hem komen. En intussen moet ook nog één ding gezegd worden over dat haastelijk komen. Dat kan ook slaan op het moment, dan wanneer hij komt. Dat het dan allemaal als een bliksem zo snel gaat. Zo hebben we gelezen in hoofdstuk 17. Alles dan zal dan zo snel gaan dat het als in een punt van de tijd veranderd wordt. Maar intussen weten we niet wanneer. En weten we ook niet hoe dat allemaal precies zal zijn. Maar er moet aan gedacht worden, gemeen. En laat dat ook maar een stimulans te meer zijn om de Heere te zoeken. Om het ware geloof te ontvangen. Smeek daarom dag en nacht aanhoudend. Opdat we toch dat ene zullen weten. Dat we dan bij hem zullen zijn. Daar zullen al Gods kinderen bij zijn. Er zal niet één gemist worden. Sterken en zwakken in het geloof. Al Gods uitverkorenen zullen er komen. Dat is hun levensgeheim. Uit het ganse menselijke geslacht heeft hij hen bestemd om voor hem te zijn. Dat is een wonder en dat is een bron van troost. Want stel u voor dat het initiatief niet bij hem zou liggen, dat het bij ons zou liggen. Wie zou er dan ooit tot God komen? Wie zou er dan hem zoeken en wie zou er dan hem vinden? Dat zou niemand zijn. Want van nature zijn we geneigd zelfs God en onze naasten te haten. Zoals die onrechtvaardige rechter was. Zo zijn wij van nature. Om God en onze naasten niets geven. Alleen maar gericht zijn op jezelf. Zelf de dienst uitmaken en God de rug toekeren. Wat een machtig liefdewonder van de Heere. Dat hij zulke mensen dan opzoekt. Dat hij zulke mensen dan verkoren heeft om weer tot hem te komen. Het levensgeheim van Gods volk. Dat aanhoudt in het gebed. En dat zicht krijgt op verhoring. Daarom omdat hun leven vast ligt in hem. Hij heeft hen verkoren. En daarom zullen ze zeker zalig worden. Welzalig dien gij hebt verkoren. Wie gij uit al het aards gedruis van de wereld doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Uit zichzelf hadden ze er ook geen recht op. Maar de Heer geeft er hen recht op dat ze eens eeuwig zullen wonen in zijn huis. Ja, Gods kinderen hebben rechten. Hebben een geschonken recht. Een recht zelfs. Op het eeuwige leven, ook al is dat soms vaak veel te groot om dat zo eventjes makkelijk te zeggen. Een recht om straks voor eeuwig het koninkrijk te beërven. Dat recht dat heeft de Heere Jezus zelf verdiend. Hij is de weg gegaan van het verworpen worden door de mensen, de weg van het lijden. En hij heeft de lijdensbeker ten volle leeg gedronken. En toen hij zijn vader vroeg of dat die lijdensbeker aan hem niet voorbij kon gaan, toen werd dat gebed niet verhoord. Maar Christus bad ook niet mijn wil, Heere, maar uw wil geschieden. En hij wilde die weg gaan waardoor hij de volkomen verzoening tot stand zou brengen. Hij heeft die toren van God ten volle gedragen. En de macht van de duivel en de dood overwonnen. En hij is opgestaan van de doden. En nu zit hij aan de rechterhand van zijn vader. En hij heeft het eens gebeden in het hoge priesterlijk gebed. Vader, vader, ik wil dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. En dat gebed zal de Vader verhoren. Zeker verhoren, dat kan niet anders. En daarom zijn Gods kinderen, ook al zijn ze in zijn eigen waarneming nog zo arm, zijn ze schatrijk, omdat aan de kant van God het zo vast ligt als wat. Want hij die alle macht heeft in hemel en op aarde, die zegt het. Ik zeg u dat hij een haastelijk recht zal doen. En zo is de verkiezing een bron van troost, gemeente. Waarom heeft hij hen verkoren? Omdat ze beter waren dan anderen. Omdat de Heere zag dat ze misschien hem wel zouden gaan zoeken. Omdat de Heere van tevoren zag dat ze hem wel zouden nodig hebben, in hem zouden geloven. Ach wel, nee. Het is uit eeuwige liefde en uit zijn welbehagen. Maar nu die andere kant. Want die vragen die zijn intussen misschien bij u ook opgekomen. Die vraag van, hoor ik daar nou bij? En misschien ook wel iemand die zegt, ja, kijk eens even. Als je daarbij komt, dat is dan heel gelukkig, als je daarbij hoort. Maar als dat nou eens niet zo is, hoe lang moet je dan bidden? Dan zul je nooit verhoring krijgen. Als, dan moet je niet mee beginnen om de vragen zo te stellen. Dat doen we vaak zo gauw. Als dan, als dit dan dat. Maar zit u of zit jij misschien met uw vraag? Of je wel uitverkoren bent. En als je dat nou niet bent, dat dan je bidden helemaal geen zin heeft. Dan is dat een vraag die hier in het verstand zich heeft vastgezet. En met het verstand kun je nooit de diepten van de verkiezing en ook van de verwerping klein krijgen. Hoeveel jaren je het ook probeert. Dat zul je nooit lukken. Stop daarmee. Wat je moet doen, mag doen, is wel onderzoeken of dat de vruchten van de verkiezing in je leven er zijn. En daarvan noemt de Dordtse leerregels er vier. In de eerste plaats, het ware geloof in Christus. Jazeker, als eerste. En als tweede, de kinderlijke vreze Gods. En dan de droefheid over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid. En die vier dingen, gemeente, dat is nu precies dat wat bij die gestalte van die aanhoudende, biddende weduwe past. En zo kunnen mensen ook te weten komen of dat ze nou verkoren zijn of niet. Is dat ware geloof er bij u of bij jou? Dat is de vraag die je bezig moet houden. Daar moet je mee aan het werk. En niet met de vraag om met eerbied gesproken eens te kijken in het boek des levens. Want daar laat de Heere je hier niet in lezen. Of je naam erin staat. Hij heeft het woord gegeven. Dat moet je lezen. Daar moet je mee aan het werken. Daar staat het in. Zoekt mijn aangezicht en leef. En dan zul je ook leven. Is dat ware geloof er? Dat is de vraag die ons bezig moet houden. Dat is ook de vraag waarmee de Heer Jezus Christus deze gelijkenis gaat afsluiten. De verklaring daarvan, doch de Zoon des Mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde? De Zoon des Mensen, zo heeft Hij zichzelf vaak aangeduid, die in zijn vernedering op aarde is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, niet om mensen te verderven. Niet om mensen in de wanhoop te brengen, maar om ze te behouden. De Zoon des mensen, diezelfde, zal in zijn verhoging weerkomen met grote kracht en heerlijkheid. En dan, als hij dan komt, zal hij dan geloof vinden. Zal hij dan ook het geloof vinden dat nodig is? Wat zal hij dan vinden? Hij zal een wereld vinden, hebben we gelezen in Lucas 17. Die er net eender uitziet als in de dagen van Noach en van Lot. Mensen die eten en die drinken. En die ten huwelijk geven en ten huwelijk genomen worden. Je zou zeggen het gewone dagelijkse aardse leven. Hier lees je niets van bijzondere goddeloosheden, maar het gewone aardse en tijdelijke leven. Dat zal hij ook vinden. Hij zal ook veel goddeloosheid vinden, o zeker. Maar ook dat mensen er in het aardse en tijdelijke leven daar helemaal in opgaan. Zal hij ook gelovigen vinden? Jazeker. Maar hebben die ook het geloof? Dat de weduwe had, dat levende, dat actieve, dat volhardende geloof dat zich uit in een levend gebedsleven. Zal hij dat vinden? Als je nu eerlijk moet zeggen dat levende geloof helemaal niet te hebben. Als het nu bij u of bij jou zo is dat je wel mee leeft kerkelijk en ook wel mee bidt en de dingen ook wel voor waar houdt en het ook wel toestemt dat je tot bekering moet komen. En dat je het ook wel toestemt dat eens die dag van de wederkomst zult komen. En dat je het er wel mee eens bent dat het koninkrijk van God eerst hier in je hart moet opgericht worden. Maar hoe is het dan intussen met u? Als u deze dingen op u laat afkomen, dan kun je toch alleen maar vrezen als je denkt aan de wederkomst van Christus. Of misschien vrees je daar zelfs ook niet eens voor. Omdat het je misschien koud en onverschillig laat. Bij u of bij jou zal de Heer dan geen geloof vinden. Zelfs geen ingezonken of ingeslapen geloof. Hoe moet dat aflopen? Het is toch maar van 2-1. Of behouden worden of verloren gaan en dat voor eeuwig. Denk daar toch aan. Dan mag je echt wel eens voor wakker liggen 's nachts. Dan mag je ook wel eens een keer je bed voor uitkomen. Om dan op je knieën te gaan en zeggen, o God, komt u eraan te pas. En maak me zo zoals u me hebben wilt. Als we nu nog in ons leven onder de heerschappij staan van de grote tegenstander van God de duivel, dan zullen we ook na dit leven toch bij hem zijn. Zo ernstig is toch ook het leven. Elke dag kan toch voor een ieder van ons ook de laatste zijn. O, als je dit geloof niet hebt, zoek het dan en smeek erom. Al is het alleen maar met je verstand. Doe het toch. De Heere zegt het. Die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. De Heere zegt niet dat je eerst moet wachten totdat je weet dat je verkoren bent. En dan pas echt gaan bidden. Nee, het moet omgedraaid worden. Die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. De Heere heeft dat beloofd. Roep hem aan en je zult hem vinden. Daar kan je niets mee verliezen. Ja, het wereldse leven en het opgaan in het zondige leven. Maar dat is niet erg als je dat verliest. Daar word je alleen maar beter van. Je kunt er alles door gewinnen. En als we nu door genade een gelovige mogen zijn. Dan nog even die vraag. Waar de Heere Jezus de verklaring van de gelijkenis mee afsluit. Is het geloof dan ook levend? Is er dat aanhoudende alles van de Heere verwachten? Want dat zal de Heere Jezus zoeken. De Zoon des mensen zal dat zoeken als hij komt. Dat levende geloof. Christus beëindigt de verklaring van die gelijkenis met die vraag. En daarom gaan we de preek daar ook mee afsluiten. Maar de Zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Zal hij ook geloof vinden in Middelharnis, in Flakkee. Gemeente, ouderen en jongeren, neem die vraag met u mee. Leg hem niet naast u neer. Kom ermee voor Gods aangezicht. Zal hij geloof, zal hij het geloof ook bij u, bij jou en bij mij vinden? Amen. Samen de Heere danken. Genadige Heere, wat past het ons om uw naam te danken. U hebt zoveel te geven. En we hebben het met elkaar gezongen. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Dan zult u ook het gebed niet afwijzen, Heere, als wij bidden om geloof. En als we bidden om verlevendiging van ons geloof. Moet het onze schaamte gezegd worden dat we vaak zo klein en zo nietig zijn en zo zwak en dat we vaak zo weinig geloofsvertrouwen hebben. Heere, wilt u het vermeerderen? U zult het niet afwijzen, dat gebed, Heere. Doe het in het midden van de gemeente, opdat er veel verwachting van u zal zijn, opdat er ook veel verwachting zal zijn ook voor de toekomst van de gemeente. Veel verwachting, ook voor de jongeren, voor de kinderen, voor de jongens en meisjes. Geef dat we als ouders, als vaders en moeders zo worstelen aan de troon der genade met het behoud van onze kinderen en kleinkinderen. Geef dat we als broeders van de kerkenraad ook dat gebedsleven kennen voor de gemeente. Geef u, Heere, dat een ieder die u bidden hebt geleerd, ze dat aanhoudende en dat sterke gebedsleven zullen kennen. Om doorwerking van uw geest, om uitbreiding van uw koninkrijk. Opdat er lof zal zijn uit het stof, opdat u geprezen zal worden. En opdat uw koninkrijk zal komen in harten van mensen, maar ook eens in heerlijkheid. Genadige Heere, zegent u zo uw woord, wil wegnemen wat niet goed was, wat hinderlijk was of wat schadelijk was of wat zondig was. En wilt u het uwe doen overblijven en geven dat dat met ons mee mag gaan deze week in Gedenkt u in alles wat we hebben te doen deze week in ons dagelijkse werk. En alle dingen die gedaan moeten worden ook in de gemeente. Verenigingswerk, het werk van ambtsdragers. Het werk ook op de catechisatie, wilt u dat zegenen? Heren, wees zo met de jongeren. Ook op hun school, op hun werk, in hun gezin. Wil met ons allen zijn. Met de grootheid van uw genade wilt u niemand van ons onbekeerd wegnemen uit dit leven. We vragen het van u. In de vergeving van al onze zonden. Om diens willen die gij altijd hoort. Om Jezus wil, o hoorder der gebeen. Amen. Tot slot willen we zingen uit het gebed des Heren, het 3e en het 9e vers. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.